Vanavond Efeze 6 en dan een klein stukje over de verhouding tussen kinderen en ouders, heren en dienstknechten. En het lijkt me goed om stil te staan bij dat eerste stukje van het laatste gedeelte. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de heren en in de sterkte van zijn macht. We waren bezig met het praktische gedeelte in Efeze. Best een heel lang gedeelte eigenlijk. Het navolgen van God zijn, Efeze 5 vers 1. We hebben vorige keer stilgestaan bij verhouding vrouw en man. En dat vooral in relatie tot Christus en de gemeente. Ja, dat was de... Dat was het thema waar we vorige keer vrij diep op in zijn gegaan. En dan het...
Mag ik vragen hierbij, moet ingegaan op waarom er staat navolgens Gods in plaats van navolgens van Christus? Heb je daar een gedachte bij of niet?
Navolgens van God als geliefde kind? Nee, daar nee, heb ik, okay. Nee, heb ik geen... Nou ja, niet direct een antwoord op, nee. In hoofdstuk 6, volgens mij hoort dat gewoon bij het laatste gedeelte, bij hoofdstuk 5. Daar gaat hij in op de relatie tussen kinderen en ouders... En dienstknecht en heer. En waarom hoort dat erbij? Nou, je ziet een soort van afwisseling in vers 22 van hoofdstuk 5. Is het gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. En dat onderdanig hebben we vorige keer gezien. Ja, dat heeft meer te maken met een bepaalde orde, een ordening die er is. Dan in vers 25 is het gij mannen. Dus tegen de mannen heeft hij ook wat te zeggen. En eigenlijk veel meer dan tegen de vrouwen. Heb je eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dus het begint met gij vrouwen, dan gij mannen. En tussen die man en die vrouw, die verhouding er is, daar past hij toe. De verhouding tussen Christus en de gemeente. En zoals de vrouw uit de man is genomen, Genesis 2, zo is de gemeente, waar we het in Efeze over hebben, genomen uit Christus. En daarom is ook die verborgenheid zo groot van dat de man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen. En dat ze tot één vlees zullen zijn. Paulus zegt ervan, die verborgenheid is groot. Juist omdat er dus een hereniging is tussen de man en de vrouw die uit die man al genomen was. Ja, dus het wordt tegen Adam en Eva gezegd. Dus Eva is uit die man genomen. Er vindt feitelijk een soort van scheiding plaats. En dan moeten ze weer samenkomen tot één vlees. En dan zegt Paulus, dat zeg ik met het oog op Christus en de gemeente, dat... Ja, dat is dus een enorm grote verborgenheid. Van ja, wat zijn de implicaties als je zegt van ja, de vrouw, dus de gemeente, is uit Christus genomen. Of uit de man genomen. En de bedoeling is dat ze weer volledige eenheid vormen. En dat is die verborgenheid waar Paulus het ook over heeft. Nou, dan in hoofdstuk 6, daar gaat hij verder. Dan zie je, gij kinderen... Dat is de eerste. En in vers 4, gij vaders. En dus je hebt gij vrouwen, gij mannen. Gij kinderen, gij vaders. En dan in vers 5, gij dienstknechten, dus slaven. En vers 9, gij heren. Ja, dus dat is iedere keer een afwisseling van... Ik zal maar zeggen, perspectief. Die onderdanigheid van de vrouw is misschien nog goed om er even bij stil te staan. Paulus doet dat niet alleen hier in Efeze 5 vers 22. Er zijn nog een aantal zaken waarin hij de relatie tussen man en vrouw schetst. De eerste is in 1 Korinthe 11. De brief aan de Korintiërs, daar heeft hij het over de man en de vrouw, maar dan heel specifiek de man en de vrouw in de gemeente, in de samenkomst. Daar zegt Paulus, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dat is 1 Korinthe 11. En ik prijs u broeders dat gij in alles mijn gedachtig zijt en de inzetting behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van een iedere man. En de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. En iedere man die bidt of profeteert, hebben iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar in iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. Want het is één en hetzelfde alsof het haar afgesneden waren. Want in een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden, maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. En in Efeze vormen die twee samen de heerlijkheid van de ene, van de nieuwe mens. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. En dat is dus een verwijzing naar Genesis 2. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw. Doch alle dingen zijn uit God. Hier verwijst Paulus heel duidelijk naar de scheppingsorde. In de natuur. In 1 Korinthe 14 gaat hij ook nog een keertje in op de verhouding tussen man en vrouw. Dus de vrouw ook in de gemeente. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn. En dat onderworpen, dat is ook dat hypotasso. Gelijk ook de wet zegt. Hier is een verwijzing naar de wet. En waarschijnlijk doelt Paulus hier op Genesis 3. En tenslotte 1 Timotheus 2. Daar heeft hij het ook over de relatie tussen man en vrouw. Timotheüs 2:9. En ook daar zie je een verwijzing naar de wet, namelijk Adam en Eva. En iedere keer heeft hij het toch over van dat hij kijkt naar die schepping. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen van het haar, of goud of parels of kostelijke kleding, maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid en in alle onderdanigheid. En hier heb je ook weer het zelfstandig naamwoord wat hoort bij... Nee, dat is niet waar in dit geval. Nee. In alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo ze blijft in het geloof en in liefde en in heiligmaking met matigheid. Nou, dit zijn alle drie plekken om nog eens een keer apart op te bestuderen. Ik denk dat zowel deze laatste tekst als ook die tekst in de Korintiërs, dat die ook sterk bepaald zijn door context. Door geschiedenis, door de plek waarin de Korintiërs woonden. Maar ook de plek waar Timotheus op dat moment was. in Efeze dus. Maar het is wel duidelijk dat Paulus de man en de vrouw ziet als de man en het hoofd. En de vrouw inderdaad als uit de man genomen. Maar wel om samen weer tot een eenheid te worden. Onderdanigheid is niet zoiets als een kruiperige gehoorzaamheid. Dat is niet de bedoeling van wat Paulus hier. Maar hij geeft hier een bepaalde ordening aan, een scheppingsordening. Zoals de Heere God het bedoeld had. En in Efeze heeft het dan nog eens een keer die hele diepe lading van ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Om een weerspiegeling te zijn van Christus en de gemeente. Nou, het volgende gedeelte. Gij kinderen en gij vaders. Ja, ook hier heb je een relatie met twee kanten. Kinderen die gehoorzaam moeten zijn. En hier is het woord gehoorzaam ook echt gehoorzaam. En niet zoals in vers 22 van hoofdstuk 5. Wees gehoorzaam in de Heere, want dat is goed. Eert uw vader en uw moeder. Dat herkennen we natuurlijk als een gebod uit de wet. En dat zegt hij ook, het welk het eerste gebod is met een belofte. Paulus zegt, deze wet uit de tien geboden, dat is de eerste die een belofte heeft. En dan zegt hij erachter wat die belofte was. Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. De meeste vertalingen die hebben een haakje aan het na belofte staan. Ja, of haakje sluiten, ja. Ik denk dat je beter dat haakje na aarde kan zetten, of na land. Ja, dus het welk het eerste gebod is met een belofte, dubbele punt, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde of in het land. Ja, dus dat dat de toelichting is bij die belofte. Van zo stond het in de wet. Dat geldt natuurlijk niet per se voor deze Efeziërs ook. Dat als je je vader en moeder eert, opdat het je wel gaat en lang leeft op de aarde. Hoewel je aan de andere kant ook weer wel kan zeggen, als je een wijze ouders hebt en je wordt daardoor opgevoed en ze geven je nuttige tips voor het leven, dat het je leven aanmerkelijk kan verlengen. Ik bedoel, als je wordt afgehouden van alcohol, drugs en allerlei gevaarlijke praktijken, dat je en een kind gehoorzaamt daaraan, dat wel levensverlengend kan zijn. Ik weet niet of Paulus daaraan heeft gedacht, maar wel, hij zegt het is gewoon goed. Het is gewoon goed voor een kind om gehoorzaam te zijn aan de ouders. Maar daar staat wel iets tegenover. En dat is, gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. Dus dat bedoel ik met de twee kanten van een relatie. Je kan niet alleen maar zeggen tegen kind, ja, je hoort mij gewoon gehoorzaam te zijn. Er hoort ook die andere kant bij. Vaders, ga wel met wijsheid om met je kinderen. En we moeten ook bedenken, wordt hier wel tot gelovige vaders gezegd. Niet elke vader kan zomaar die gehoorzaamheid claimen van zijn kinderen. Ja, het is natuurlijk wel het verstandigste om zo je gezin op te voeden. Maar Paulus die heeft het hier tot gelovigen. En daarom zegt hij ook tegen die kinderen, wees gehoorzaam in de Heere. Hij ziet hen als dat ene huisgezin, waar vader en moeder gelovigen zijn. En die kinderen mede begrepen zijn in dat gezin, in de Heere. En voed hen dan ook zo op in de lering en de vermaning van de Heere. Nou, dan komt hij ook nog op de dienstknechten en de heren. En ook daar zie je, het heeft twee kanten. Paulus die gaat helemaal niet in op het... hij zegt niet tegen die dienstknechten, probeer zo snel mogelijk vrij te worden. Of probeer je vrij te kopen, probeer zoveel mogelijk geld te sparen, zodat je vrij kan worden. Daar heeft hij het helemaal niet over. Hij beschouwt die dienstknechten, of die slaven, en de heren als een gegeven. En hoe ga je dan met elkaar om? Ja, dus gij slaven, wees gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in de eenvoudigheid van uw hart, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de Here en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Here zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. Dus die gehoorzaamheid van die slaaf van de Heer, dus het dienen van zijn Heer, dat moest hij niet doen met het oog op die Heer, maar dat moest hij doen met het oog op de Heer. Niet naar ogendienst, die slaven werden geen mensenbehagers, ze deden gewoon hun werk goed. Ja, ze deden dat niet om de Heer te pleasen, maar ze deden het om de Heer te pleasen, om de God en Vader van Jezus Christus, om Christus zelf te dienen. Doende de wil van harte en dienende met goedwilligheid de Heer en niet de mensen. Dus het gaat om het dienen van de Heer en dan blijkt vanzelf dat je je plek kent en dus ook de mensen dient. Maar dat staat niet voorop. Het is ook hier weer niet een of andere kruiperige gehoorzaamheid. Gewoon doen wat je moet doen. Dat is het dienen van de Heer. Op de plek waar je ook bent. Zelfs al ben je een slaaf. En al ben je een slaaf in het huis van de keizer. Ja, van een keizer Nero bijvoorbeeld. Ook tegen dat soort mensen schreef Paulus. Van dien je Heer. Tegen de gelovige heren, vers 9, zegt hij, gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heer in de hemelen is, en dat er geen aanneming des persoons bij hem is. Met andere woorden, heren, jullie hebben een eigen Heer in de hemelen, bedenk dat. Zoals hij jullie behandelt, behandel zo je dienstknechten. Hier heb je eigenlijk datzelfde soort relatie als tussen vader en kind. Tussen man en vrouw. En heer en dienstknecht. Het gedrag van de dienstknecht wordt vanzelf wel uitgelokt. Een gelovige dienstknecht, als die een gelovige heer heeft. Die doet alsof die zelf ook een heer in de hemelen heeft. En zo zijn dienstknecht, zijn slaven behandelt. Ja, dus hier wordt Paulus heel praktisch in de toepassing voor de gelovigen. Want het gaat hier natuurlijk over gelovige mensen. Het parallelle gedeelte in Colossense 3, daar houdt Paulus dezelfde volgorde aan. Colossense 3, vers 18, dat stukje wil ik even lezen. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Ja, dus heb je weer, gij vrouwen, gij mannen. Vers 20, gij kinderen, zijt uw ouder gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Vers 21, gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, wees in alles gehoorzaam. Uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid van het hart, vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte als den Heren en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Heren zult ontvangen de vergelding van de erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. En dan vers hoofdstuk 4, vers 1, want je zou zeggen van, hij is niet klaar. Als je zegt, gij mannen, of gij vrouwen, gij mannen, gij kinderen, gij vaders, gij dienstknechten. Ja, dan verwacht je, parallel met Efeze, gij heren. Nou, dat gebeurt ook. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heer hebt in de hemelen. Zie je hoe verbazingwekkend het soms is hoe men die hoofdstukindeling heeft gemaakt? Het breekt gewoon de context af. Ik weet wel, het is niet heel erg, maar je wordt soms gewoon wel op het verkeerde been gezet. Ook, nou, hier is dat vrij logisch misschien, maar gewoon die grote vier ertussen, die hoort daar gewoon niet.
Ja, maar is dat wel de grote vier, maar dan staat er boven vers 2 een kopje te maken over weer. Dus dat...
Ja, dat kopje de ja. Beide, ja. Ja.
Dus dan gaat het later gezet dan de...
Ja, de, ja precies, ja. Ja. Nou, dan vers...
Ik geloof dat bij geen aanneming des persoons, dat zegt in Efeze tegen de Heer en Colossense zegt hij dat tegen de...
Ja, ja. Dat geen aanneming des persoons. Het heeft alles met de dienen te maken. Ja, want... je ziet inderdaad, het zij dienstknecht, het zij vrije, dat noemt hij ook in 6 vers 8. Dus Paulus die breidt het hier ook wel uit, niet alleen naar de dienstknecht, maar ook naar de vrije. Ja, dus ook als je niet een dienstknecht bent, maar een vrije, dan dien je, in welk werk je ook doet, je dient de Heere in de dingen die je doet. En er is inderdaad geen aanneming des persoons, ook dat te realiseren. Hij kijkt op de een niet met goedgunstiger ogen neer dan op een ander. Waar gaat het hier trouwens ook iedere keer om, zoals in dat Colossense? Het welbehagelijk zijn voor de Heere, het dienende van de Heere, het vrezen van God. Het als van harte iets voor de Heere doen. Dus het heeft alles te maken met ook die gewone normale dingen in het leven... Het praktisch dienen van God. Met een eenvoudig hart. En dat maakt eigenlijk alles wat je doet mooi. Snap wat ik bedoel. Als je overal in de Heere, de dingen die je doet, dat je dat niet voor mensen doet... Ja, je loopt niet te pleasen, je loopt niet onderdanig of kruiperig te zijn, nee, maar je doet gewoon de dingen. En dat je dan kan zeggen, ja, alles wat ik doe, dat doe ik voor de Heer, ik dien Hem. En dat hoef je niet uitgebreid te verwoorden natuurlijk iedere keer, maar... Soms wordt er wel eens gevraagd, wat doe ik er nou mee met die leer? Nou, die hele leer van Paulus, die heeft, als het goed is op ons, een praktische uitwerking. Zoals je ook ziet, in de details van ons leven. Maar dan gaan we naar de vers 10 in Efeze 6. Voorts. Voor het overige. Ik heb nog wat te vertellen, zegt hij. Ja, dus we laten nu een gedeelte achter ons, die praktijk. Die voortvloeit uit die leer. Maar dan zegt Paulus, er komt nog wat. Mijn broeders, word krachtig in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. En dan begint hij vervolgens over de wapenrusting. Dat laat ik vandaag liggen. Vers 11 en verder. Ja, doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Hij zegt, word alsjeblieft krachtig, word sterk in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Er staat, word bekrachtigd. Het is iets passief, wordt sterk gemaakt in de Heere en in de sterkte zijn de macht. Waar zijn we die woorden sterkte en macht en krachtig? Waar zijn we dat eerder tegengekomen in deze brief? Waar staat hij mee in relatie? Want het heeft ook weer twee kanten. Ja, heel goed. Ja, precies. In Efeze 1, hè? Efeze 1. In dat gebed van Paulus, het eerste gebed van Paulus in deze brief, dan bidt hij over men krijgt de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, verlicht de ogen van uw verstand, opdat ge moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootheid van zijn kracht, dat is er eentje, die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij ingewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemelen. En niet alleen hem, dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, en ons, daar gij dood waart, en u, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonde. Dus in het leerstellige gedeelte zegt Paulus, die kracht en die macht heeft hij al gewerkt in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft aan de rechterhand van de Vader. En in Christus, zegt hij, ben je daar ook al? Die kracht en die macht, die is voor ons beschikbaar. Die zij aan ons, zegt dan de Statenvertaling. De grootheid van zijn kracht, zij aan ons. We moeten er alleen nog even ogen voor krijgen, om dat te mogen zien. En dan zegt Paulus in 6 vers 10. En dat is de andere kant van de medaille, zal ik zeggen. Voorts mijn broers, wordt bekrachtigd in de Here en in de sterkte van zijn macht. Er worden diezelfde woorden gebruikt. Alleen in Efeze 1 vers 19 en Efeze 6 vers 10. Dat kracht en die macht. Dat is heel opvallend. En eigenlijk zegt Paulus hier, maak gebruik van die kracht en van die macht en word daar sterk in. Dus die kracht en die macht waar hij het in Efeze 1 vers 19 over had. Word op die manier bekrachtigd. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, die erfenis heb ik al ingenomen. En aan de andere kant moet je zeggen van, ja, er moet nog wel gestreden worden voor die erfenis. En daar moet je sterk en krachtig voor zijn. Wat behelst die strijd? Nou, daar kun je wel opmaken uit de tekst. Vers 11. Het is niet tegen vlees en bloed. Dat staat dan in vers 12. Maar we moeten kunnen staan, vast kunnen staan, ja, waartegen? Tegen de listige omleidingen van de duivel. Die listige omleidingen, die zijn we ook een keer ergens tegengekomen. Waar vonden we die? In dezelfde brief. Waar vonden we de listige omleidingen of de listigheid, het listige? Ja, het staat iets anders vertaald hoor. Maar ook hier, je vindt dat woord alleen.
5 vers 11?
Nee, het is niet 5 vers 11. Het is sorry? Ja, precies, hoofdstuk 4 vers 14. De arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Dat is datzelfde listige. Dus, en wat is er nodig om in hoofdstuk 4 vers 14. Wat is er nodig om niet meer omgevoerd te worden door al die listige omleidingen van de duivel? Door mensen, die overigens door mensen worden uitgevoerd. Maar wat heb je daarvoor nodig? Dus ook in de context van de brief wel belangrijk.
Kennis,
ja. Oké, en hoe krijg je kennis?
Ja,
eenheid van het geloof. En? Je moet groeien. Ja, dat is het woord wat ik even zocht. Volwassenheid. Ja, volkomen man staat er in vers 13. Dat staat tegenover die kinderen die maar heen en weer geslingerd worden. En Paulus die doelt hier heel duidelijk op een geestelijke volwassenheid. En het moment dat je die hebt en daaraan vasthoudt, je dan niet weer gaat gedragen als een kind. Ja, dus niet seniel gaat worden of wat dan ook. Nee, je staat en je bent krachtig in de Here. Je bent een onderdeel van dat mechanisme, of dat organisme moet ik zeggen, wat dat lichaam vormt. Die volkomen man. Dan ben je in staat om niet meer omgevoerd te worden door de bedriegerij van mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. En daar doelt Paulus ook weer op in Efeze 6. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want die strijd, die blijkt dus niet zozeer tegen bloed en vlees te gaan, zoals in vers 12 staat. Maar tegen geestelijke machten. Waarom is dat een strijd tegen geestelijke machten? Waarom komt hier nou echt alles tegen in verzet? Tegen die leer die Paulus neer heeft gelegd in Efeze. Waarom komt nou die hele geestelijke wereld daar tegen in verzet?
Ze lijken op hoogte te zijn van Gods plan. En willen dat verhinderen.
Ja, precies. Want, en waarom zouden ze zoiets willen verhinderen? Nou, je kunt zeggen, waarom wilden de fariseeën verhinderen dat de Christus koning werd?
Moesten zij van hun plek af.
Ja, precies, dat is het. Het was hun verlies. En eigenlijk zegt Paulus dat ook in Colossenzen 2. Daar gaat het over die overheden en machten in hemelse gewesten. In vers 15 van hoofdstuk 2. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, uitgekleed hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dit is een leer die zegt dat deze vijandige overheden en machten zijn onderworpen. Ze zijn de grote verliezers. Dat blijkt niet altijd in deze wereld, want in deze wereld lijkt het juist alsof zij hier heer en meester zijn. En dat daar nooit een einde aan komt. Maar deze leer die Paulus verkondigde, deze waarheid die Paulus verkondigde, zegt ja, die overheden en die machten, het is over en uit met ze. Waar konden we dat al lezen in dezezelfde brief? Waar kunnen we al lezen dat... Efeze 1 inderdaad, ja. Dat stukje waar we het net over reden, daar was die kracht voor bedoeld. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Paulus heeft het hier niet zomaar over aardse overheden en dergelijke. Nee, hij heeft het over een geestelijke ordening in hemelse gewesten. En hij zegt, je bent ver daarboven gesteld in Christus. Verder, ik denk dat het nog verder gaat namelijk. Het gaat niet alleen maar over hun onderworpenheid. Maar wat is het grote thema in de Efezebrief eigenlijk en de Colossensebrief? Wat is dat grote plan, die wil van God, waar hij het in Efeze en Colossense over heeft? Het lichaam, inderdaad, maar dat lichaam dient een doel. Het lichaam dient een doel. Ja, precies, Efeze 1 vers 10, om in Christus, in het hoofd, in hem, wederom alles tot één te vergaderen. Dat is Efeze 1 vers 10. En dat is Colossense 1 vers 15 tot 20, de grote verzoening. De verzoening van de dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. Zodat het was, wordt zoals het was. Of misschien dat het nog mooier wordt zoals het was, bij Genesis 1 vers 1. En dat hij gaat naar God alles en in allen. En daar vallen die overheden en die machten dan gewoon buiten, althans de vijandigen. Ja, die verliezen die plek. Dus Paulus gaat, hij zegt ja, voorts, voor het overige, zo van nou, ik heb nog wel iets te melden, maar eigenlijk gaat hij iets heel erg belangrijks zeggen in dat laatste gedeelte. Want hij zegt, je moet sterk worden, je moet bekrachtigd worden. Nou, dat woord bekrachtigd worden en dynamo, dat kom je nog een aantal keren in die brieven van Paulus tegen. De eerste keer is het in Handelingen, maar verder vind je het alleen bij Paulus terug. En daar wou ik vandaag ook nog even bij stilstaan. Waar vinden we dat en dynamo terug? Ik heb er een beetje een structuur aan gegeven. Dus ik begin met de eerste keer dat we tegenkomen en de laatste keer dat we dat tegenkomen. De eerste keer, dat is in Romeinen 4. Wie wordt daar bekrachtigd? Even uit ons hoofd gezegd. Wie wordt daar krachtig in de Heere? In Romeinen 4.
Abraham,
hè? Waarom? Waarom Abraham? Het gaat daar over de rechtvaardiging van het geloof. Abraham wordt daar als voorbeeld genoemd. En precies, God die doden leven maakt. Vers 19. Niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, dat al dood was, alsof hij omtrent 100 jaar oud was. Nog ook de moeder in Sara verstorven was en hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij is gesterkt geworden in het geloof, gevende God de eer. Dus het is een verwijzing naar het Oude Testament, Abraham, die gesterkt werd in het geloof. Hij zag niet op de zwakheid van zijn eigen lichaam, want dat was dood in zijn eigen waarneming. Niet alleen zijn eigen lichaam, maar ook dat van zijn vrouw, wat hij kennelijk, denk ik, ook hoorde te zien als zijn eigen lichaam, man en vrouw. Dat was dood, maar hij heeft toch niet getwijfeld in ongeloof, maar is gesterkt geweest. De laatste keer dat we dat en dynamo tegenkomen, dat is in Hebreeën 11. In Hebreeën 11, dat weten we, daar gaat het over al die geloofshelden. En in vers 34, vers 33 begint het eigenlijk. Dan heeft hij het over al die anderen. Vers 33, door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenis verkregen, de muilen van de leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. Hier zie je ook dat krachtig geworden, dat is dat en dynamo, en dat staat ook weer tegenover die zwakheid. Uit zwakheid hebben ze krachten gekregen. En ook een verwijzing dus naar het Oude Testament. Abraham, die zwak was, ja, want zijn lichaam en dat van zijn vrouw, dat was al dood, verstorven, dus, maar daar zag hij niet om, hij is versterkt geworden. Hier zeg je ook mensen die uit zwakheid krachten hebben gekregen. En in de krijg, in de oorlog, in de strijd, sterk zijn geworden. Dus Paulus die verwijst hier al naar een strijd. Dat is de eerste en de laatste keer. Dus dat krachtig worden tegen en zwakheid staat dan in diezelfde context. Nou, de tweede keer. Dat is in Efeze 6 vers 10. Waarom word je daar krachtig? Nou, om strijd te kunnen voeren. Laten we de eerste en de laatste keer even A noemen. De letter A geven. En dan geven aan deze krachtig worden, geven de letter B. Word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dat heeft dus te maken met een strijd. Want hij zegt, doet aan de hele wapenrusting Gods opdat gij kunt staan en dan dat gevecht kunt voeren. Daar gaat die hele wapenrusting over. Hij heeft het. Nou, de derde keer dat we tegenkomen, laat ik dat eerst, die eerst even noemen. Dat is Filippenzen 4, vers 13. Dat bekrachtigd worden. 4, vers 13. Nee, we zijn nog niet klaar. Moment. Ja, maar ga ik zo meteen. Ja. Wat zei je? Oh, dit is de derde keer, bedoel ik dan. Ja, die structuur die leg ik zo meteen nog even uit. Oké. Dus we hadden Romeinen 4, dat was de eerste keer. En de laatste keer, Hebreeën 11, vers 34.
Komt er nog C en D?
Ja, ja, er komt, als je tussen A en A moet je 1, 2, 3, 4, 5 regels overlaten.
Zo.
Nee, we gaan, zoveel letters gaan we niet gebruiken.
Dus je komt niet verder dan D.
Nee, klopt. En de structuur, als je die alvast aan wil leggen dan, oké. Okay. Het is A, B, C. Dus A, B, C. En dan D is het middenstuk. Dan krijg je weer B, C. En dan weer A. Dus A, B, C. B, C die horen als het ware bij elkaar. Dan D in het midden. En dan B, C die staan weer parallel met die andere B, C. En wat die parallel is... ik werk het anders wel uit en dan zet ik wel een printje erbij bij deze studie. Of een bijlage erbij. Wat is het thema in Filippenzen 4? Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft, die mij bekrachtigt. Nochtans hebt gij wel gedaan dat hij mij in mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Nou, dat bekrachtigen, ja, dat ik vermag alle dingen, dat heb ik al eerder gezegd. Het is een tekst die nogal eens een keertje wordt geciteerd, helemaal buiten zijn context. Natuurlijk kon Paulus niet alle dingen doen daar in die gevangenis. Hij kon de deuren niet openmaken, hij kon niet zomaar de vrijheid inlopen. Het zijn al die dingen die hij heeft genoemd in die context ervoor. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigde zijn honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. En dat bekrachtigt zij gewoon om vol te houden, te volharden. Dat is eigenlijk het thema in dat gedeelte. Nou, die andere B en C, laat ik die dan eerst maar noemen, die vind je in de tweede brief aan Timotheus. In 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt, wordt sterk gemaakt in de genade die in Christus Jezus is. En in welke context staat dat? Nou, dat moet je eventjes doorlezen. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen, te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. Dat is sterk worden, soldaat worden. En dat loopt dus parallel met die andere B die ik net noemde in Efeze 6 vers 10. Wordt krachtig in de Heer, want daar gaat het ook over een krijgsknecht. Ja, dan zie je zelfs zijn hele wapenrusting die hij aankrijgt. Ja, en dat zie je hier parallel met 2 Timotheus 2. En dan de tweede keer in Timotheus, dat is in hoofdstuk 4. Aan het eind, in vers 16. Ja, we weten, Paulus die zit op het eind van zijn leven. Hij is nu serieus gevangen door de keizer, waarschijnlijk keizer Nero, die hem wilde doden. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar ze hebben me alle verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heer zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het is volharding. Paulus heeft volhard. Net als hier in Filippenzen 4. Hij vermocht alle dingen. Hij vernederd te worden en overvloed te hebben. Hij kon dus arm zijn en rijk zijn. En hier zegt hij eigenlijk aan het eind van zijn leven: de Heer heeft mij bekrachtigd. In die gevangenis. Ik heb volgehouden en het doel was opdat iedereen dat evangelie van mij zou horen. Al die heidenen dat zouden horen. Nou, en dan hebben we het nog één keer. Middenin die brieven van Paulus. Dat is in 1 Timotheus. En dan gaat het over de bediening van Paulus. de bediening van Paulus. 1 Timotheus 1. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, die mij sterk gemaakt heeft. Namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld te hebben. Die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb en in mijn ongelovigheid. Nou, ik heb dit. Ten eerste is het een heel belangrijk woord in de brieven van Paulus, dat bekrachtigd worden, dat is wel duidelijk. De structuur die ik eraan breng, kun je zeggen van ja, dat ik beschouw het als een kapstok. Ja, dat hoeft niet, heus niet per se geïnspireerd te zijn. Maar dus die eerste keer en die laatste keer, dat staat er tegenover die zwakheid. Dus bekrachtigd worden staat tegenover de zwakheid. Abraham, die hele belangrijke persoon, die in het geloof gesterkt is geworden, tegenover zijn eigen zwakte, zijn eigen nietigheid. De laatste keer, al die mensen die in zwakheid, die geloofshelden ook trouwens, net als Abraham, die geloofshelden die in zwakheid kracht hebben ontvangen, bekrachtigd zijn geworden. Dan heb je in Efeze 6 vers 10 en 2 Timotheus 1, daar gaat het over de krijgsknecht, de strijder, die een wapenrusting nodig heeft en zo sterk moet staan. Dan in Filippenzen 4 en in 2 Timotheus 4, daar gaat het over de volharding, het volhouden in alle omstandigheden. En dan helemaal in het midden, dan zien we hoe Paulus is bekrachtigd geworden in de bediening. En het lijkt er een beetje op alsof hij hier terugwijst, helemaal naar het begin van zijn carrière als apostel, als ik dat zo mag zeggen. Dat is in Handelingen 9. In Handelingen 9. Vers 22. Nou, 21. Je moet bedenken, Paulus, dat was dus een bekende persoon in de Joodse wereld. En Paulus die predikte de Christus, die was gekomen. Paulus, die was een bekende persoon omdat hij aanvankelijk een farizeeën was en de christenen vervolgde. En dan lees je in vers 21, en zij ontzetten zich allen die het hoorden. En zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde wie deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Maar Saulus, dus de latere Paulus, werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze is de Christus. En nou, daar zie je best een dezelfde context als wat ik net zei in 1 Timotheus 1 vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een lasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Ja, dus Paulus die denkt dan weer helemaal terug aan het begin van Handelingen 9. Nou, dat ging even over dat woordje krachtig worden. En laten we dat in elk geval als les voor onszelf meenemen, ook in deze avond. Aan de ene kant zegt Paulus tegen de gelovigen, er is een kracht voor jou beschikbaar. Die kracht is enorm. Die overstijgt alles. Dat is een kracht waarmee God heeft gewerkt in Christus Jezus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft gezet in de hemelse gewesten, in Gods rechterhand. En jullie ook, daar zijn jullie ook gezet, die kracht is aan ons beschikbaar. En dan zegt hij in Efeze 6 vers 10, word bekrachtigd in de Heere. Maak gebruik van die kracht. En het is mooi, nu ik dat zo bedenk, dat hij dat gewoon eigenlijk direct zegt, op de eenvoudige praktijk, volgend op de eenvoudige praktijk van het leven, over die heren en die dienstknecht, die vaders en die kinderen, en die man en die vrouw in de gang van het leven. Maar dan gaat hij daarna verder en dan zegt hij van, wees sterk in de Heere, opdat je niet verleid wordt door die listige omleidingen van de duivel. Ja, ik kan niet anders zeggen, Paulus die wist dat er iets op het spel stond. Paulus die wist dat zijn evangelie verdraaid zou worden. Dat daar mensen daarmee aan de haal zouden gaan, een hele andere inhoud zouden geven. En daarom zegt hij tegen die gelovigen, groei op, word sterk, wees sterk. Zodat je kan staan als een volwassene. Niet als een kind wat door de golven heen en weer geslingerd wordt. Maar dat je als het ware midden in die golven, in de branding, kan blijven staan. En dat kunnen we alleen in zijn geest, in zijn kracht, met zijn wapenrusting. En met inderdaad, wat Renske net zei, gewoon ook in zijn kennis die je nodig hebt. Kennis, wijsheid en inzicht. We zullen het hiervoor vanavond bij laten. Dan gaan we de volgende keer, wilde ik dan deze strijd om in te gaan, of die erfenis vast te houden of te bemachtigen, wil ik gaan vergelijken met de strijd van Israël om in te gaan in Kanaan. Ja, want er zitten natuurlijk wel wat parallellen. En een van die parallellen bijvoorbeeld is, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nou, voordat het volk het land binnentrekt, dan zie je bijvoorbeeld de bemoediging die Jozua krijgt als Mozes is gestorven. Mozes die is gestorven en dan zegt de Heer tegen Jozua, mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op. Sta op staat er eigenlijk, ga staan. Trek over deze Jordaan, gij en al dit volk tot het land dat ik hun de Heere, dat ik hun, de kinderen van Israël, geven zal. En dan zegt hij een aantal keren tegen Jozua, wees sterk, word gesterkt en heb goede moed. Dus Jozua had die bemoediging ook nodig. En de wetenschap van dat hij sterk moest staan, want er stond hem heel wat te wachten. Hij had geen flauw benul wat er allemaal nog op hem afkwam. En hij had ook te maken met de listige omleidingen van de Satan, zou je kunnen zeggen. Welke listige omleiding had hij al gelijk bij binnenkomst in het land? Jozua werd gewoon ordinair bedrogen. Al heel snel. Ja, die Gibeonieten. Ja, precies, ja. Of, ja. Ja, de Gibeonieten. Die zijn, kijk nou toch, we komen uit het ver land en we komen vrede sluiten. Bla, wat zei je? Nee, dat gaan we volgende keer nog wel lezen. Maar ik wou gewoon even laten zien dat die parallellen daar ook al zijn. Die Jozua die stond daar en er komen mensen om te kijken. Ach, we zijn zo zielig en we zijn arm. We hebben een lange reis gemaakt en we willen vrede maken. Terwijl de Heer had gezegd, je gaat geen vrede sluiten met de mensen van het land. En er staat dus een groepje arme troelas voor ze. En dan gaat hij toch die vrede sluiten met die mensen. En dan wordt hij dus geleid door dat wat hij ziet. En denkt, ach ja, het zijn ook maar arme mensen. Laat ze me helpen en laat ik mijn vrede sluiten. En dat is fout. Dat is gewoon een hele foute boel. En dat is het soort van omleidingen. Waar je mee te kijken, gewoon om de lieve vrede wilt te bewaren, zou ik maar zeggen, moet je maar vooral met mensen mee gaan praten of zo. Nou, je mag gewoon, Efeze en Colossense, het zijn ongelooflijk belangrijke brieven en we mogen gewoon weten, we moeten zien dat de Heere God die leer is gegeven om aan de hele wereld iets te laten zien. Maar dat betekent niet dat je vrede kan sluiten met, of dat je je moet laten bedriegen door mensen. En dat is wat er al direct bij binnenkomst in het land al, nou niet direct, maar wel heel snel in het land al gebeurde. Dus wees sterk en goede moed. Dat wordt tegen Jozua gezegd. Het wordt er bijvoorbeeld ook tegen Salomo gezegd. Salomo die ook sterk moest zijn om die tempel te bouwen en om het om Israël te leiden. En die vrede te bestendigen die David had teweeggebracht. Maar dat is misschien weer stof voor een volgende keer.